Goedemorgen allemaal. Wat fijn om hier weer te zijn. En ik mag jullie de groeten overbrengen van de schuilplaats in Culemborg. De hartelijke groeten zelfs. Niet zomaar groeten, maar de hartelijke groeten. Ja, het avondmaal. Sommige mensen die vinden dat het een beetje een begrafenis moet zijn. Maar weet wel dat Jezus maar één keer begraven is. Daar hoeven we niet elke maand over te doen. We hoeven niet elke maand die begrafenis opnieuw te herdenken. We mogen herdenken wat die begrafenis betekende. En dat is iets heel anders. En natuurlijk kan het ook heel ingetogen zijn. Maar het is ook echt een feest. Het is een feest als je terugdenkt wat jij hebt verdiend, dat je dat niet hebt gekregen. Dat Jezus dat heeft gekregen. In jouw plaats. Dat Jezus die straf betaalde en die schuld op zich nam in jouw plaats. Dat jij daar niet hoeft. Dat jij dit lijden niet hoeft te doorstaan. Dat jij die straf niet hoeft te krijgen. Maar dat Jezus het voor jou heeft gedaan. Dat is echt reden voor een feestje hoor. Dat is echt reden om te juichen. Dat is echt reden om te jubelen en te dansen van ik ben vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus wat heeft gevloeid. En mijn zonden die zijn niet in een hoekje gestopt. Mijn zonden zijn niet zo van, nou die zetten we even apart. Kijken of dat we daar nog een keer bij je op terugkomen als je weer de fout ingaan. Nee, jouw zonden zijn weggedaan. Zijn weggewassen. In het oude verbond werd het bedekt. Maar nu wordt het niet bedekt door Jezus. Het wordt weggedaan door Jezus. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen als ik ga preken. Ik ben blij om hier te zijn. En Gerrit en Laura, dankjewel voor de uitnodiging. Dat ik hier vandaag mag zijn om het woord van God met jullie te delen. En ik ga vandaag een verhaal met jullie delen. En ik denk dat iedereen het verhaal al kent. Dus dat is lekker makkelijk. Zo van, nou, dan hoef je niet super diep na te denken. Mag gewoon ontvangen wat de Heer vandaag tot je te zeggen heeft. Want ik geloof dat God een boodschap heeft voor de ark vandaag. En niet voor de ark, maar voor jou. Voor u. En ik hoop dat je het mag ontvangen vandaag, dat je het echt kunt ontvangen. Als een woord van de Heer voor jou, om verder te kunnen. En het stukje wat ik ga lezen, dat staat in Markus 10. En ik ga lezen vanaf vers 46 tot 52. Maar dit verhaal staat in drie evangeliën. Ook in Matthäus en in Lucas. Maar ik lees het vanuit Markus, omdat daar een detail in staat. En daar kom ik straks op terug, wat in die andere twee niet staat. En het is een heel bijzonder, opvallend detail. En ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. En zij kwamen in Jericho. En zij is Jezus met de discipelen en nog een grote groep andere mensen. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho weer uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat Jezus de Nazareër, dat het Jezus de Nazareër was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen die bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil. En hij zei dat men hem moest roepen. En toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: heb goede moed, sta op, hij, Jezus, roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en hij kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende. En volgde Jezus op de weg. Jezus is onderweg naar Jeruzalem. En hij komt door de stad Jericho. En vanaf Jericho ga je op naar Jeruzalem. Dan loopt de weg omhoog. En daar zit Bartimaeus. Geen onbekende weg voor Jezus. Want we lezen dat in het begin, dat als de Heer Jezus 12 jaar oud is, dat hij ook naar Jeruzalem gaat voor het Pascha. Uit Galilea vandaan. En dat ze dus dat elk jaar deden. Misschien wel 3 keer per jaar volgens de Joodse tradities om bij de grote feesten te zijn. En bij het verlaten van de stad Jericho zit Bartimeus langs de weg te bedelen. Hij verdient de kost met langs de weg zitten en vragen aan mensen die langskomen: heb je voor mij een euro? Of misschien wel 2. En dan hoort hij voetstappen. Niet een paar voetstappen van mensen die langskomen. Niet een klein groepje met mensen die aan het wandelen zijn. Nee, hij hoort veel voetstappen. Hij hoort veel geroezemoes. Hij hoort dat er een grote menigte aan zit te komen. En hij zegt: wat is er aan de hand? Aan de voorbijgangers. Wat gebeurt er? Nou, zegt er eentje, die Jezus uit Nazareth, die komt langs zo meteen. Er staat niet bij hoe Bartimeus Jezus kent. Maar we weten uit andere stukken dat er een gerucht over Jezus uit Nazareth de ronde ging. Hij die allerlei mensen aanraakte, die predikte, die demonen uitdreef, blinden het zicht teruggaf, doven het gehoor teruggaf. Misschien heeft een andere bedelaar dat wel tegen hem verteld. Zo van: joh, weet je wel, die Jezus, als die een keer in de buurt is, dan moeten we naartoe hoor. Want die kan dingen. Ik hoor daar allerlei verhalen over. Bijvoorbeeld uit een blinde man in Bethsaida. Of een andere blinde man uit Jeruzalem die zomaar het zicht kregen. En als we zien wat er dan gebeurt, dan krijgt Bartimeus de aankondiging: het is Jezus uit Nazareth die langskomt. Jezus uit Nazareth, zoals ze in zijn eigen dorp zouden zeggen: jij bent toch gewoon de zoon van de timmerman. Jij bent toch gewoon een gewone man. Ja, er zijn wel bijzondere verhalen over je, maar Jezus uit Nazareth. Misschien kende Bartimeus, had hij dat in de synagoge wel eens gehoord als het boek Jesaja werd gelezen. Jesaja 35, vers 5 tot 7. Dan zullen de ogen van de blinden weer gaan zien, de oren van de doven zullen weer gaan horen. Mensen die niet konden lopen zullen springen als een hert. De mensen die niet konden praten zullen juichen, want in de woestijn zullen beken ontstaan in de verre steppen. Rivieren. Dus op het moment dat Jezus voorbij komt, dan noemt hij niet: Jezus van Nazareth, heb medelijden met mij, ontferm u over mij. Maar hij spreekt Jezus aan op zijn goddelijke titel. Hij zegt: Jezus, zoon van David. Dat is een directe link naar de Messias die komen zou. En Bartimeus zegt: ik weet wie je bent. Ik weet wie je bent. Jij bent de Messias, u bent de Messias. En als de Messias in mijn leven komt, dan verandert er iets voor eeuwig. Dan is mijn leven nooit meer hetzelfde. Ontferm u over mij. Ja, dan zijn er wat van die mensen om hem heen die denken: dit wordt ongemakkelijk. Jezus komt langs, die heeft het hartstikke druk en die moet naar Jeruzalem. Hou je mond nou maar. Bartimeus, hou je mond nou maar. Dat is alleen maar meer olie op het vuur. Bartimeus zegt: nou ga ik er recht voor. Dus hij schreeuwt nog harder: Jezus, zoon van David, ontferm u over mijn situatie. Zie mijn situatie aan en doe iets. En dan staat Jezus stil. Zo stond hij ook stil bij die bloedvloeiende vrouw. Zo stond hij ook stil bij de jongeling van Nain. Om iets te doen wat geen ander kon. Bij de bloedvloeiende vrouw, die had al 12 jaar, geloof ik, geleden onder bloedvloeiingen. En hij staat stil. En hij zegt, iemand heeft mijn mantel aangeraakt. Er is kracht van mij uitgegaan. Wat is er gebeurd? Wie was dat? En bij die jongeling van Nain, die moeder die haar zoon naar het graf aan het brengen is. En die jongeling ligt op de baar en Jezus komt langs. Die raakt de baar aan. Die jongen gaat rechtop zitten. En die komt tot leven. En in deze situatie staat Jezus opnieuw stil. Wat zou er gaan gebeuren? En Jezus zegt, roep hem maar. Laat hem maar komen. Dus de omstanders zeggen, ja, kom op man, sta op. Je mag naar Jezus toe komen, hij roept je. En in de HSV staat dat hij opstaat. Maar in andere vertalingen staat dat hij opspringt. Zijn bovenkleed afgooit en naar Jezus toe gaat. Zo bijzonder. Zo bijzonder. Dat Jezus je roept. Je hebt geroepen Jezus. Zoon van David. Messias. Redder. Ontferm u over mij. En Jezus die roept hem. En Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Had Bartimeus een vraag gesteld? Als Jezus een antwoord geeft, dan heb je een vraag gesteld. Jezus, ontferm je over mij. Als ik me over jou mag ontfermen, wat wil je dan dat ik voor je doe? Moet je over nadenken. En dan zegt Bartimeus, Rabboni, dat ik ziende mag worden. Waarschijnlijk weten we allemaal wel wie een rabbi is in de Bijbel. Een rabbi is een geleerde van de Torah. En Jezus was niet de enige rabbi in die tijd. Er waren veel meer rabbis in die tijd. En rabbis mochten het volk onderwijzen uit de boeken van het Oude Testament, zoals wij het Oude Testament kennen. En ze mochten de mensen wat uitleg hierover geven en onderwijs hierover geven. Er waren ook nog rabbis met een bijzondere bevoegdheid. Die mochten niet alleen maar onderwijs geven, maar die mochten ook interpretatie doen op datgene waar ze onderwijs op gaven. Ze mochten hun eigen inzichten over die teksten mochten ze delen met het volk. En Jezus was zo'n rabbi. Om een discipel te worden van een rabbi, om een volgeling te worden van een rabbi, moest je een aantal stadia doorlopen. Je moest eerst als het ware naar de lagere school, van je 5e tot je 9e of tot je 10e. En dan van je 10e tot je 14e ging je naar een soort middelbare school. De Bet Talmud, het leerhuis. Om de hele wet en de profeten uit je hoofd te leren. En als je dan dat kon, en dat waren er niet zo heel veel, dan mocht je nog naar de laatste school. En dan werd je gekoppeld aan een rabbi. Dan ging je een rabbi volgen, die mocht je ook uitkiezen. De meesten vielen in die tweede school af. En dan ging je het werk van je vader doen. Dus Jelle, dan word je schilder. Als je niet het hele Oude Testament uit je hoofd kunt, word je schilder. En als je dat wel kunt, dan mag je de opleiding volgen of je ook rabbi zou kunnen worden. Ik laat het hierbij. En dus de laatste school, de Bet Midrash, dat was de school waarbij de leerlingen, die waren zo goed, die mochten een rabbi uitkiezen en die gingen die rabbi volgen. En zo was het dus ook door Jezus. Die had overigens een heel ander principe, want die zei gewoon, die liep langs iemand en die zei, volg mij. Maar in een normale situatie was het dus niet zomaar dat je kon zeggen, nou, die rabbi, die kies ik. En dan ga ik daar achteraan, dan ga ik daarmee optrekken. Dat was een heel zorgvuldig proces. Deze blinde Bartimeus had denk ik geen van deze drie scholen doorlopen. Hij was blind, hij was visueel beperkt. Ik denk niet dat hij de mogelijkheid heeft gehad om überhaupt te leren. Om überhaupt de Torah uit zijn hoofd te kennen of allerlei andere zaken. Er was nooit echt een grote kans dat hij een rabbi zou worden. En Jezus, die vraagt aan hem, wat wil je dat ik voor je doe? En dan zegt hij, rabboni. Dat betekent niet rabbi, dat betekent mijn rabbi, mijn meester. Hij ziet Jezus, niet met zijn fysieke ogen, maar als zijn meester. Zijn rabbi. Ik weet wie u bent. Ik wil u volgen. U bent mijn rabbi. Ik weet dat u de Messias bent. Ik wil uw discipel zijn. Rabboni. Ik zou zo graag willen zien. Mijn meester. Ik zou zo graag willen zien. Tot nu toe al een heel bijzonder verhaal. Dat Bartimeus het persoonlijk maakt. Voor Jezus is hij waarschijnlijk een van de vele blinde mensen of mensen die ziek zijn die iets van hem willen. Maar nu staat er iemand voor hem die zegt, ik weet wie u bent. Er waren nog niet veel mensen die dat door hadden in die tijd. Hij was een rabbi, maar niet dat hij de Messias was. Deze blinde man, die nog nooit iets had gezien, die wist, dit is de Messias. Dit is de redder die beloofd is. En ik geloof dat deze man mij ziende gaat maken. Ik heb net over vers 50 ben ik gewoon doorgelezen, maar er staat nog een bijzonder detail in. En er staat dat hij zijn bovenkleed afgooit. En dan zou je denken, nou dat loopt makkelijker, of het was een warme dag, ik had dat niet meer nodig. Maar er zit een hele andere betekenis aan vast. Dat bovenkleed van Bartimeus is in al die jaren dat hij blind was en dat hij dus niet meer, dat zijn ouders niet meer voor hem hebben gezorgd, was dat zijn inkomen. Want als je wilde bedelen, dan moest je van de overheid moest je een mantel krijgen, waardoor gekenmerkt werd dat jij mocht bedelen op die plaats. En als je dat kleed niet had, mocht je dus niet bedelen. En Bartimeus heeft zo'n bovenkleed. Bartimeus had toestemming van de overheid, van de plaatselijke regering daar, om te bedelen. En op het moment dat Jezus hem roept, gooit hij dat kleed weg. Een daad van geloof. Een daad van, dit heb ik niet meer nodig. Dit hoort bij mijn oude leven. Ik heb dat kleed niet meer nodig. Ik hoef niet meer te vertrouwen op datgene wat mensen mij straks langs de weg gaan toegeven. Want mijn leven gaat veranderen. Zo'n bovenkleed was een stempel. Als je met zo'n kleed door de stad liep of als je ergens was. Dan zei, oh, ja, dat is een bedelaar. Die kan niet voor zichzelf zorgen. Dat is een bedelaar. Dit is zo'n, nou ja. En je weet vanuit de Bijbel wel dat, ja, dat er over mensen die ziek waren en ook blind waren, dat er wel eens rare gedachten over waren. Zou Jezus met een blinde man bij Jezus komen of een blinde jongen bij Jezus komen? Dan zeggen de discipelen, hoe zit het eigenlijk, Jezus? Heeft deze jongen gezondigd of heeft zijn vader misschien gezondigd dat hij blind geboren is? Misschien werden er ook wel op die manier over Bartimeus gesproken. Zijn vader zal wel iets ergs gedaan hebben of anders hij zelf wel. Dat hij blind is. Er hing een beetje een negatief label, negatieve kleur aan zo'n cape of zo'n mantel. Maar hij denkt, nee, mijn leven gaat vandaag veranderen. Mijn leven wordt vandaag anders dan gisteren en vorige week en vorige maand en vorig jaar en al die jaren daarvoor. Want ik ga niet Jezus van Nazareth ontmoeten. Ik ga Jezus, de Messias, ontmoeten. Ik ga de Jezus ontmoeten waarvan de naam redding is. Die Jezus. Die Jezus ga ik tegemoet. Die Jezus ga ik straks zien. Rabboni, mijn meester. Als je tot geloof komt, dan krijg je ook een nieuwe mantel. Dan krijg jij ook een nieuw kleed. Dan mag je het kleed van je oude leven, van je afgooien. En mag jij een nieuw kleed dragen. Wij zijn bekleed met een nieuwe mantel. Maar de vraag is, welk kleed draag jij nog? Is er nog een kleed uit jouw verleden wat je nog draagt en waar een stempel op zit van de overheid bijvoorbeeld? Of van wat mensen over jou gezegd hebben of gedacht hebben of die je hebt meegemaakt? Hoe makkelijk blijven wij zelf eigenlijk in onze bedelaarsmantel rondlopen? Terwijl Jezus zegt, kom, gooi die mantel af, ik heb iets nieuws voor je. Sommige mensen dragen die bedelaarsmantel en die zijn boos en bitter over wat hun is overkomen. Ja, maar weet je wel wat er is gebeurd? Ik heb het recht om boos en bitter te zijn. Weet je wel hoe moeilijk mijn opvoeding was? Weet je wel hoe moeilijk het is om met deze ziekte om te gaan? Weet je wel hoe erg het is om een dierbare te moeten verliezen? Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Allemaal stempels. Allemaal een mantel van het verleden. Niet dat je niet nog steeds je baan kwijt kunt zijn, maar dat bepaalt niet je identiteit. Niet dat je niet nu nog steeds ziek kan zijn of door een moeilijke tijd heen gaat, maar dat bepaalt niet je identiteit. Niet dat je geen rot dingen zijn aangedaan waar je boos over bent geworden, die onrecht waren, die niet eerlijk waren, maar dat bepaalt niet je identiteit. Jezus zegt, gooi die mantel af. Gooi die mantel af. Raak het kwijt. Raak het kwijt. Ik heb een nieuwe mantel voor je. Ik heb een nieuwe mantel voor je, wat niet jouw identiteit bepaalt. Uit het verleden, maar wat de identiteit bepaalt over wat ik over jou zeg. Over dat ik over jou spreek. Over hoe ik naar jou kijk. Durf jij, durft u, vandaag, deze oude mantel, deze oude jas, weg te gooien. Echt weg te doen. Er staat dat Bartimaeus die mantel afgooit. Jezus maakt hem, geeft hem zijn zicht terug. Hij kan zien. En dan staat er, hij volgt Jezus. Hij pakt die mantel niet meer op. Hij volgt Jezus. En hij gaat achter Jezus aan. Hij wordt een volgeling van Jezus. Maar zo vaak is een aardlabel, zo'n aardse mantel, noem ik het maar even, is onze identiteit geworden. Dus onze identiteit is bepaald door datgene wat we hebben meegemaakt, of door wat anderen ons hebben aangedaan, of wat ons is overkomen. En Jezus zegt, nee, ik heb iets heel anders voor je. Misschien worstel je onder het juk dat je misschien niet zo goed kon leren. Dat je niet slim genoeg bent. Of dat in de klas mensen hebben gezegd dat je niet mooi genoeg bent. Of op je werk, of op andere plekken. Heb je een labeltje wat ADHD heet? Of welke labeltjes daarvoor allemaal ook zijn? En is dat je identiteit geworden? Ik ben nou eenmaal zo. Ben je te lang of te kort? Kan ook nog een probleem zijn. Arm of rijk? Rijkdom, welvaart kan je identiteit worden. Armoede ook. Introvert of extravert? Kan je identiteit worden. In Jesaja 61 vers 10... En ik lees dat de NBV staat, ik vind grote vreugde in de Heer. Heel mijn wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid. Jezus wil jou een mantel geven van bevrijding en van gerechtigheid. Dat je los mag komen van al die dingen die proberen jouw identiteit te bepalen of het misschien wel voor een deel of helemaal gelukt is. Waar jouw identiteit door bepaald is. De mantel van bevrijding die je losmaakt van datgene wat niet de identiteit is die God voor jou heeft bedoeld. De labels die zijn opgeplakt door deze maatschappij of door mensen om je heen of misschien zelfs je familie of misschien zelfs je ouders of broers of zussen of wat dan ook, bepalen niet jouw identiteit. Jezus zegt, ik heb een andere mantel voor je. Ik heb een ander toekomstperspectief voor je. Niet een bedelaar, maar een vrije. Maar hij heeft ook de mantel van gerechtigheid voor je. Hoe je in je verleden ook bent geweest. Wat er is ook gebeurd. Jij bent goedgekeurd. En volmaakt bevonden. Door God. En ik zeg tegen mij, Frank, dat is onmogelijk. Dus het is echt waar. Jij bent goedgekeurd. En volmaakt bevonden. Door God. Dat betekent gerechtvaardigd. Dat betekent gerechtigheid. We hebben net het avondmaal gevierd. Daarin hebben we gevierd dat hetgene wat jij had verdiend, dat je dat niet hebt gekregen. En datgene wat je niet hebt verdiend, dat heb je wel gekregen. Dat is gerechtigheid. Dat is, je bent gerechtvaardigd door het geloof in Christus. God heeft jou aanvaard. De dag dat jij Jezus als Heer van jouw leven koos, werd je opnieuw geboren. En was er een nieuwe mantel voor je, die jij mocht aantrekken. Niet langer slaaf, maar bevrijd. Niet langer afgekeurd om de fouten die je hebt gedaan, maar goedgekeurd en aanvaard in Christus. En weet je wat het mooie is? Deze nieuwe mantel. Deze nieuwe mantel is Jezus zelf. Je mag Jezus zelf aantrekken. Je mag Jezus zelf als een jas aantrekken. Als Jezus gedoopt wordt en hij komt op uit het water, dan horen ze een stem uit de hemel. Die stem is van God en die zegt: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Die mantel, die Jezus, die mag jij aantrekken. En als God naar jou kijkt, dan zegt hij: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Want hij ziet Jezus om jou. Dit is mijn geliefde dochter, in wie ik welbehagen heb. Dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter. Dat zegt hij tegen u allemaal. Denk niet dat ik een vieze mantel, een mantel met labels zie. Denk niet dat ik een mantel met scheuren of een vieze mantel of een bedelaarsmantel zie. Ik zie mijn geliefde zoon. En waar ik zoveel van hou. En dat is de boodschap die ik vandaag voor jullie heb. Welk label, welke cape, welke mantel heb jij om? Welke identiteit heb jij aangetrokken? Wandel je in de identiteit van het verleden, van dingen die zijn overkomen of zijn gebeurd? Of zeg je: nee, ik wil die identiteit van Jezus aantrekken. Ik wil de mantel van de Heer Jezus aantrekken, want ik weet dat ik dat mag hebben, dat ik dat heb ontvangen. Dat ik dat heb gekregen. In Galaten 3, vers 27, daar staat: want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Je bent bekleed met een nieuwe mantel. Je hebt een nieuwe identiteit van God ontvangen toen je een nieuwe schepping werd. Betekent niet dat het oude niet is gebeurd, dat het niet is geweest, dat die labels niet zijn opgeplakt, dat je die zwerversjas niet hebt aangehad. Maar die mag je afgooien om bekleed te worden met Jezus. En om ook in die identiteit te gaan functioneren. Om in die identiteit te gaan wandelen. Want dat is het plan van God voor jouw leven. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde dochter, in wie ik welbehagen heb. Spring op. Gooi je mantel af. Die niet bij je hoort. Die niet van Christus is. En ren naar Jezus toe. Zullen we samen bidden? Lieve Vader in de hemel. Ik dank u zo, Heer, voor uw zoon. Dat wij de mantel die uw zoon is, mogen dragen. Niet omdat wij iets verdiend hebben. Dat we iets goed gedaan hebben. Dat we iets gepresteerd hebben, maar door uw genade, Heer. Mogen wij de oude mantel die een hele verkeerde identiteit van ons vormt, mogen we afgooien vandaag. Heer, we mogen u aantrekken. We mogen u aantrekken en in onze nieuwe identiteit gaan staan. In onze nieuwe identiteit gaan functioneren. We mogen die mantel die u bent, Heer, alles wat u bent, mogen wij onze schouders hangen, mogen we aandoen. Omdat dat uw wil is voor ons leven. Heer, en willen we gaan wandelen en leven zoals u dat bedacht heeft. Zoals u dat bedoeld heeft. U heeft ons uitgekozen, Heer, voor de grondlegging van de wereld. U heeft ons uitgekozen, Heer, om te wandelen in werken die u van tevoren heeft voorbereid. Niet met de cape van een zwerver of een bedelaar. maar met de mantel van bevrijding en gerechtigheid. Heer, en ik geloof dat u vandaag hier, mensen die hier zijn, dat u die wilt helpen om deze mantel van het verleden van zich af te gooien. Mantels waar ze al langer aan vastzitten, die hun identiteit heeft bepaald anders dan u. Heer, en ik bid zo. Dat u doorbreekt. Dat u deze mantel van bevrijding over mensen hun schouders legt, zodat het oude zal worden weggedaan.